Lieve luisteraars, welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van de podcast De Bedrijfsjurist. Voor en door bedrijfsjuristen. Wederom met Anton Pieter van Lochtenstein en ikzelf, Diederik Geloof. Alweer aflevering nummer 18, Anton Pieter.
Zeker.
Hartstikke leuk. Altijd hebben we interessante gasten. Wie hebben we vandaag te gast?
Ja, vandaag is de gast Joyce Dinnebst van de Formaatgroep. Joyce, we hebben haar vorige week voor het eerst ontmoet. Hier vlakbij in Jan te Bak. Toen hadden we een uur ingepland. Volgens mij na anderhalf uur moesten we echt heel snel weg. Omdat er allerlei andere afspraken zeg maar, in de soep begonnen te lopen. Dus de uitdaging misschien vandaag om het ook in een half uur te houden. Maar dat gaan we denk ik wel.
Maak jij nu een grap, Antwiet, over in de soep en dan Formaatgroep en eten? Dat is toch
ik had hem nog, ik had hem nog niet zo bewust nagedacht. Maar kennelijk onbewust ben ik al heel scherp. Nee, Joyce, hartelijk welkom. Misschien even iets kort van je eigen achtergrond te vertellen. En wat nu ook je rol is binnen Formaat. Want die is breder, veel breder dan alleen juridisch. Dus,
Ja, nou, ik ben Joyce. Ik werk bij de Formaatgroep. Dat kent niet iedereen, maar wij doen eten en drinken in de breedste vorm. Dus dat is in bedrijfsrestaurants, moet ik zeggen. Want kantines mag niet. Maar ook in ziekenhuizen. We doen grote events, Formule 1, Laplace. Ja, van alles en nog wat met eten en drinken te maken, maar daar kom ik niet vandaan. Dus ik ben van huis uit advocaat geweest. Eerst arbeidsrecht, toen ondernemersrecht bij Allen & Overy M&A. Daarna ben ik na een jaartje TNT naar TMF gegaan, Trust. Ja. Heb ik 14 jaar gezeten, heb ik legal, risk, compliance en internal audit gedaan. Dus dat werd steeds meer en steeds meer en meer. En steeds meer compliance en riskachtig. En dat vond ik heel leuk, maar op een gegeven moment na 14 jaar dacht ik ook wel, ik wil wat anders. Toen ben ik gestopt en toen was de vraag, wat dan? En toen kwam corona, dacht ik, oh nee, dat heb ik gedaan. Ik ben gestopt midden in corona. Maar toen zei iemand, je moet eens gaan praten bij Formaat, dat vind je leuk. Ik dacht, Formaat, nooit van gehoord. Ik zit helemaal niet in eten en drinken, ik ben geen foodie. Dus ook vloekenbund in de kerk bij ons op kantoor. Maar ik ben er inmiddels wel een beetje ingegroeid en ik ging daar praten. En dacht, ja, dit zijn gewoon leuke mensen, dit is een leuk bedrijf, dit wil ik doen. En ik ben daar begonnen als inderdaad de general counsel. Maar juridisch is het natuurlijk niet zo gecompliceerd als een TMF met heel veel vergunningen in 83 landen. Het zit in 3 landen. We zijn gereguleerd in de zin van de NMA komt, de Nationale Warenautoriteit komt af en toe langs. Maar verder is het gewoon wat meer klassiek juridisch. Maar toen hebben ze een vraag, wil je wat meer dingen doen? En dat is onder andere ESG... Quality en safety, dat is bij ons dus heel mooi. Dat is ook compliance, maar dat is voedselveiligheid en allergenen. Dus ik ben verantwoordelijk voor het feit dat onze productiekeuken, dat er geen muizen lopen.
En dat er geen noten in de kaas zitten.
En dat er geen noten in de kaas zitten en dat niemand omvalt na een pinda eten die nergens in had moeten zitten. En ik heb een beetje verantwoordelijkheid voor people and HR. Dat ligt bij ons in de landen, maar daar kijk ik in de board mee. Ja, dus dat is het een beetje.
Hartstikke welkom. Wij kan ik er ook wel langer.
Ja.
Ik vind het superleuk dat je er bent. En met name ook het onderwerp wat we gaan bespreken. En dat zal voor een hoop luisteraars wel al bekend zijn of iets van hebben gehoord. Maar het neemt zo'n vlucht dat Anton Pieter en ik het heel interessant vonden om iemand uit te nodigen die wat meer over dat onderwerp kon gaan vertellen. En dat is het ESG-verhaal. Ja. Zou jij misschien eerst kunnen uitleggen waar het voor staat? Dan kan daarna de andere vragen wel.
Ja, letterlijk is natuurlijk ESG Environmental, Social and Governance. Dus het gaat over het duurzaamheidsstuk, het sociale aspect en de governance binnen je bedrijf. Het is denk ik een beetje een doorontwikkeling. We hadden eerst, wat was het, MVO, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit is een beetje nu de Engelse term die je veel ziet. Maar je ziet ook dat iedereen het anders invult. Environmental vindt in duurzaamheid zit iedereen wel een beetje hetzelfde in. Dat zit vaak op CO2, bij ons zit het op food waste. Sociaal kijken mensen vaak naar eigen werknemers, maar ook wat doe je voor de omgeving of wat doe je voor mensen die niet bij jou werken. En governance is natuurlijk klassieker voor onze juristen. Hoe zit je structuur in elkaar? Hoe zorg je dat dat allemaal netjes geregeld is en met iedereen goed rekening houdt, al je stakeholders.
Ja.
Dus dat is een beetje het klassieke ESG-spectrum, maar ik zie dat elk bedrijf het eigenlijk weer anders invult.
Ja. En jij hebt dan naast je juridische rol, gaf je net aan, ook die verantwoordelijkheid voor ESG.
Ja.
Kan je daar iets meer over vertellen hoe je dat aangevlogen? Waar ben je begonnen? Want dat was voor jou denk ik ook nieuw.
Ja, dat was voor mij nieuw. Nou, ik vond het zelf heel interessant. Dus wij hadden eerst ESG, dat heette bij ons toen MVO, maatschappelijk verantwoord onderneming. En dat zat bij sales, grappig genoeg. Omdat wij vonden dat klanten er veel om vroegen en we dus steeds meer pitches gingen doen waar duurzaamheid een grote rol in speelde.
Ja, herkenbaar.
En toen dacht ik op een gegeven moment, waarom zit het eigenlijk bij sales? Dat is een beetje raar. En ik vind het zelf heel interessant. Dat is misschien ook een beetje de leeftijd en de tijdsgeest. Dat je op een gegeven moment denkt, ik moet wat goeds doen voor de wereld. Dus ik wil me bemoeien met ESG. Dus op een gegeven moment heb ik gezegd, mag ik daar niet naar kijken? Toen hebben we eigenlijk iedereen in de onderneming die daar iets mee te maken had bij elkaar geveegd. Dus dat was iemand die met name in sales pitches wat deed. Dat was iemand bij inkoop, want wij kopen natuurlijk heel veel producten in. Daar kijken we ook naar wat kopen we dan in en op welke manier.
Ja.
En toen hebben we nog iemand erbij gezocht, een ESG-manager, die dat overal met name moest kijken. Hoe zorgen we nou dat onze mensen echt dingen gaan doen?
Ja.
En ik ben toen in de boordegene geweest die dat teampje is gaan aansturen. Dus het is niet een super mega groot team. Maar het zit wel embedded in van alles en nog wat. En wat je nu een beetje merkt is dat er ook een juridische en een reporting component bij komt. Omdat er heel veel nieuwe wetgeving komt.
Ja.
Dus daar zijn we nu nog aan het kijken, waar ligt dat dan? En je ziet dat veel juristen die ik spreek hebben zeker te maken met ESG. Vaak vanuit de rapportagekanten, vanuit de wetgeving.
Governance,
ja. Maar niet echt als in, ik moet echt zorgen dat de chef bij onze locatie anders gaat koken, omdat dat duurzamer is. Dat is een ander verhaal, denk ik, dan een jurist die moet optellen welke maatregelen worden genomen, welke policies er zijn, et cetera, et cetera.
Ja.
En wat ik zelf heel erg merk, is dat ik vind het dus ook het allerleukste om te zorgen dat onze mensen dus echt snappen wat we willen en dus het verschil gaan maken in plaats van het rapporteren erover.
Ja.
Wat ook moet.
Dus dat het echt vanuit intrinsieke motivatie komt.
Ja, en dat mensen gewoon weten waarom ze doen. Maar ook dat, kijk, rapporteren kunnen we allemaal, moeten we allemaal. Er komt enorm veel wetgeving op ons af en dan moeten we straks allemaal gaan voldoen. Er komt nu de CSRD, een soort IFRS voor milieu, voor ESG.
Heel even ESRD, dat is misschien voor...
Oh, CSRD. Ja,
heel veel termen.
CSRD. Nee, dat is de Corporate Sustainability Directive. Daar moeten we gaan rapporteren eigenlijk op een aantal elementen van ESG. En daar zijn nu allemaal richtlijnen voor gemaakt, want iedereen ging rapporteren. Maar je merkte net als, nou, je EBITDA, er zit wel wat in, er zit niet wat in. Er zijn regeltjes voor, IFRS. Nu heb je ook dit soort regeltjes, die komen er voor ESG. Dus grote bedrijven vanaf een bepaalde omvang en beursgenoteerde bedrijven moeten gaan rapporteren. En die moeten zich houden aan die regeltjes. En dat wordt best wel een gedoe, want IFRS hebben geloof ik 100 jaar over gedaan of meer om dat allemaal in te regelen. En dit moet in, nou, wij moeten het nu 2,5 jaar doen.
Want de grote uitdaging is dat je niet alleen volgens mij over je eigen bedrijf moet doen, maar ook over de keten, hè, waarin je zit.
Je ketenpartners.
Je ketenpartners en je moet gewoon heel veel berekeningen hebben. En ik zag toevallig, kreeg nu een artikel van de HEMA, die heeft bijvoorbeeld helemaal doorgerekend dat de impact is van zijn rompertjes. Maar je moet dus niet alleen berekenen wat moet je meenemen in het maken van een rompertje, maar ook wat doet de consument daarna? Hoe vaak gaat hij het wassen? Wanneer gooit hij het weg? En als je al die impact moet meerekenen, dat is gewoon mega.
Ja.
Mega klus. En dat is bij ons natuurlijk ook. En wij zijn het ook helemaal aan het berekenen. En dat is superleuk.
Hoe doe je dat?
Ja, wij zijn eigenlijk begonnen met een beetje een omgekeerde wereld. Want de meeste mensen kijken, wat kan ik zelf als in? Wat doe ik met mijn wagenpark? Waar draai ik ledlampjes in mijn huurpand? Maar wij zijn begonnen met, wat doen wij nou? Wij maken eten en drinken. Wij maken zelf, wij zijn geen producent als in, ik verbouw geen tomaat. Maar wij kopen die tomaat en wij maken er soep van. Of crostinis, weet ik wat je van tomaat wil maken. Dus wij zijn gaan kijken, wat kopen wij nou in en wat is de impact van dat eten en drinken? Dus wij zijn, ik denk nu 4 jaar geleden begonnen met alle ingrediënten die wij gebruiken. Dat is dus van zout tot afwasmiddel, tot tomaten, tot biefstuk, gaan doorrekenen. Wat is de CO2-impact?
Holy Mac.
Ja, dat is inderdaad Holy Mac. En dat zijn we met een partij gaan doen, EcoChain, een partner. En die berekent het gemiddelde van die producten. Dus dan weet je, nou ja, een biefstuk is, weet ik veel, zoveel CO2.
Maar er zijn standaarden voor of zo?
Ja, er zijn niet echt standaarden voor. Je doet een life cycle analysis, dus je kijkt wat er gebruikt wordt tijdens de productie. Dus het gaat wel vanaf het produceren tot aan bij ons in de groothandel. Wij kijken niet meer naar het stuk daarna. Dus niet bij wat er gebeurt nadat mensen het hebben opgegeten. Nee, dat is... ja, dan kun je ook nog wat winnen. Ja, eigenlijk.
Ik kan wel beeld bij.
Maar... Nee, precies. Maar bijvoorbeeld als je het niet opeet, je zou nog iets kunnen zeggen over de CO2-impact van afval. Wat er overblijft nadat je hebt gekookt. Daar kijken we ook wel naar, maar dat doen we niet, de CO2-impact. Dus we zijn met die levenscyclusanalyses gaan kijken per product. Dat doe je eerst algemeen. Dus eerst ga je kijken, wat is een broccoli ten opzichte van een biefstuk? Nou, kan je wel denken, biefstuk heeft een hogere CO2-impact dan een broccoli. Want dat beest leeft langer voordat het een biefstuk wordt.
Laat scheten,
moet water en eten hebben. Dat heeft ook weer een impact. Broccoli is wat minder impactvol. Maar ja, als die broccoli uit Egypte komt, is het weer wat anders dan als die hier in
lokaal
Nederland wordt geproduceerd.
Ja.
Dus we zijn begonnen met de biefstuk versus de broccoli. En toen zijn we begonnen binnen de broccoli's. Welke broccoli's moeten we dan hebben? En de manier waarop het bij ons werkt is, wij hebben 500 restaurantlocaties, die kopen in. Dus ik ben een chef bij ons restaurant, ik wil tomatensoep maken. Dan ga ik inloggen en dan zeg ik, weet ik veel, zoveel kilo tomaten, zoveel kilo zout, zoveel kilo bouillonblokjes. Ik weet niet wat hij in zijn soep gooit.
Ja.
En dan kan die dus bestellen en daar kunnen wij nu zeggen, oké, je hebt dus 40 soorten bouillonblokjes, zeg maar even wat. En al die bouillonblokjes hebben een impact. als wat wij nu hebben gedaan, is kijken, oké, wat is de impact van dat bouillonblokje op CO2? Dus de ergste gooi je er gewoon uit. Die kan je,
niet meer selecteren.
Nee, kan je niet meer selecteren. Nou, daar doen we ook nog een dingetje overheen voor gezondheid. Dus de slechtste qua suikers, vetten, nou, zouten, daar gooien we er ook eruit. Dus dan blijven er nog steeds, nou, weet ik veel, 20 over. En daar kan je binnen kiezen. Er zit natuurlijk ook een prijsverschil. Dus de duurste gaan er waarschijnlijk ook uit.
Ja.
En zo zijn we per productcategorie aan het kijken, wat houden we over? Nou, dat is mega interessant, want sommige dingen interesseert niemand wat. Als ik een ander schoonmaakmiddel gebruik voor mijn aanrecht na het koken, zal de klant en de gast wors wezen. Maar als ik wel een andere ketchup gebruik of andere kaas...
Ja,
of
je wil wel Heinz.
Je wil wel Heinz. Of je wil, je wil wel biefstuk eten en geen broccoli. Dus je merkt dat het nu de makkelijke dingen hebben gedaan. Dus ja, we hebben allemaal servetjes die anders zijn. Ja, we hebben rietjes die allemaal anders zijn. Ja, we hebben het afwasmiddel vervangen. Maar nu kom je aan de meer hardcore keuzes. Hoe ga je nou echt je menu anders maken? En dat is alleen op CO2, hè, want we hebben ook nog doelen op gezondheid. En daar zitten gewoon hele moeilijke keuzes in. Maar dan moeten we misschien even helemaal terug naar...
We duiken heel diep in.
Waar houd je verantwoordelijkheid ook op?
Pieter, moet jij even je rol pakken? Want
ik zat te denken, eigenlijk als ik het nu hoor... Hey, kun je het heel instrumenteel bekijken van... Nou ja, shoot, nieuwe wetgeving, daar moeten we aan voldoen. Ik wijs een paar mensen aan die die rapportages gaan maken. En succes, die sluit ik op in een hok. En ik zie het wel per boekjaar wanneer het precies verplicht is. En je kunt ervoor kiezen, nou ja, weet je, dit moet nu toch gebeuren. En ik zie het ook als een kans om fundamenteel na te denken over hoe wil ik, zeg maar, in de wereld staan. Om maar heel groot te
maken. Bij ons was het eigenlijk omgekeerd, want we waren al begonnen met hoe willen we in de wereld staan. En toen kwam die wetgeving. Alleen wat je soms een beetje merkt, dat ik me erger aan de wetgeving denk, wat is dit nou voor, wat heeft het voor zin? Want dit gaat de impact bij ons niet maken. Maar dan moet ik daar allemaal tijd in stoppen om te rapporteren. Terwijl ik dacht, als ik die tijd kan stoppen in het echt doen.
Ja.
Maar goed, wetgeving is wetgeving en wij zijn jurist. Dus we
daar
zijn
daar gaan moeten. Daar heb je geen keuze in. Je zult die rapportages moeten maken. Ook als je wellicht denkt. Maar wat ik me net wel afvroeg, hè, want. Waar houd je verantwoordelijkheid ook op? Hè? Dus waar begint die en waar houdt die op? Dus bijvoorbeeld, hè, als je nou hebt, dus je ook even tussen neus en lippen, we gaan ook over gezondheid. Hè? Daar kun je het natuurlijk ook over hebben. En daar kun je natuurlijk heel educatief in gaan zitten en moralistisch. Van u zult geen kroketje meer eten op vrijdagmiddag.
Er worden een hoop mensen boos door trouwens, denk ik.
Ja, die hebben al. Wij hebben de bitterballen eruit gegooid en dan kan ze zeggen oesterzwamballen. Nou, dan krijg je ruzie hoor.
Ja, want niet iedereen zit daar altijd op te wachten. Dus hoe ga je daar ook mee om? En wat is daar dan jouw rol in? Niet zozeer als jurist, maar dan als bestuurder. Nee, maar...
Wij hebben als bestuur daar wel over gehad. En wij hebben daar ook een keuze in gemaakt. Want wij vinden dat de stijl van onze bedrijf is dat we niet belerend willen zijn. En je ziet dat verschillende cateraars daar ook andere keuzes in maken. Nou, iedereen zijn eigen keuze en dat is allemaal goed. Sommige mensen zijn heel activistisch. Dus die gooien inderdaad alles eruit en zeggen, nou, bij ons kan je alleen nog maar... dit eten.
Ja.
Prima. En sommige mensen zeggen, en dat zijn wij. Wij zeggen, wij willen het leuk maken voor de mensen om het goed te doen. En wij willen zoveel mogelijk inzichtelijk maken wat je goed kan doen. Maar we gaan het niet opleggen. Wat wij wel doen, we hebben eigenlijk een soort schuifjesysteem bedacht. We hebben klanten die gaan mega ver. Triodos. Dus ja, die houden bij wijze van spreken 10 op alle onderdelen. Nou, top.
Dat is ook relatief makkelijk dan, hè?
Dat is relatief makkelijk, want zelfs daar...
Veel hipsters en veel mensen die
maar zelfs daar heb je veel discussie, hoor. Want dan krijg je weer het ene, is dat nou wel goed of niet goed. Maar wat je merkt, is dat wij dan de lessen die we daar leren... gebruiken voor onze andere locaties. Sommige zijn heel makkelijk, komen we achter. Het kan overal zo worden geïmplementeerd. En sommige denken, nou, we kunnen het voorbeeld stellen... maar niet iedereen gaat mee. En je merkt dus dat je hardlopers hebt en wat zachtere... of mensen die wat minder meegaan, want... sommige locaties en klanten willen het niet. En wij hebben tot nu toe, we hebben intern bij de board... op een gegeven moment gingen we onze doelen stellen... wel de discussie gehad, gaan we nou klanten weigeren... die niet mee willen met... die ons zeg maar gaan naar beneden halen op onze doelen.
Ja,
lastige vraag.
Dat doe je natuurlijk normaal bij compliance. Maar wij begonnen dat op een gegeven moment... ons af te vragen op duurzaamheid. En toen werd het wel tricky.
Ja. Het heeft ook te maken met winstgevendheid van bedrijven. Jullie zijn private equity owned. Dus dat is, die doen het niet alleen maar voor het goede doel.
Dus wij hebben die keuze. We hebben wel gezegd, nou, we gaan eerst proberen hoe ver we kunnen komen. We hebben een vijfjarig plan gehad. En we hebben nu het volgende vijfjarig plan. Dus we hebben nog niet de bewuste afspraak... dat als we straks het niet halen, moeten er klanten uit. Maar bijvoorbeeld ook met overnames is het nu interessant. Dus als je iets overneemt waar een enorme achterstand in zit... ga je het dan doen of niet... Nou, tuurlijk, dan wordt het de afweging geld, duurzaamheid, wordt allemaal heel interessant. En je hebt tegenstrijdige doelen binnen onze policy. Dus ziekenhuizen bijvoorbeeld, die zitten ook wel op duurzaamheid, maar meer op gezondheid. Dus er is een convenant bij de ziekenhuizen, want ze zegt natuurlijk, wij maken mensen beter. Ja, dan moeten we niet in de kantine ze allemaal kroketten gaan geven, want dan worden ze weer ziek. Maar ja, wij kwamen daar dus achter, dat is leuk. Dus dan gooien we alle kroketten eruit. Maar de hardloper zijn de kroketten, de gevulde koek en het sausijzenbroodje.
Ja.
Daar zit de meeste marge op.
Ja.
Dus die mensen, één, ze komen niet meer, want er ligt niks. Twee, als ze komen, dan nemen ze een kopje koffie. En dan gaan ze op de parkeerplek bij zo'n snacktent
of stroopwafel
of friet halen.
Ja.
Ik snap het ook wel, want dan kom je misschien één keer in de maand in het ziekenhuis. En dan wil jij die appeltaart met de koffie, want je wil troost. En je wil niet een of andere quinoa salade met beetje.
Comfort food.
Dus daar merk je verschillen. Maar dan merk je ook dat de ziekenhuizen zelf daar keuzes in maken. Bijvoorbeeld dat Radboud is echt mega ver. Die heeft gewoon gezegd, wij willen dit wel. Daar gaan wij heel ver mee. Dus hun restaurant is echt helemaal aangepast op gezonde voeding. Dus daar hebben we bijvoorbeeld, daar ben ik wel trots op. We hebben een appeltaart ontwikkeld die voldoet aan de schijf van 5. En ik vind hem ook lekker. Ik dacht eerst, dat kan niet lekker zijn. Dat moet echt niet te eten zijn. Maar die is ook echt lekker. Dus je kan wel met innovatieve ideeën gewoon voldoen aan die eisen. En natuurlijk blijft het lastig, want wat voor jou gezond is, is voor mij niet gezond.
Ja.
Maar dat je wel aanlokkelijke, lekkere dingen kan neerzetten zonder dat iedereen op een bloemkool moet kluiven in een restaurant.
Ja.
Maar wij zijn nog niet heel activistisch van je moet.
Nee, maar dat lijkt me ook lastig, want je hebt ook te maken met klanten die wat willen. En je hebt ook te maken met gewoon onderaan de streep dat het bedrijf financieel gezond moet draaien.
Ja, dus klopt.
Dat zijn lastige. Wat verwacht je daar? Wat zou je daar in verwachten van zeg maar, nou ja, de stafmensen zoals een bedrijfsjurist? Welke rol zie je daar voor ze? Is dat puur volgen van de wet? Of,
Dat ligt een beetje aan hoe je zelf erin zit. Ik heb wel de rol gekozen, niet de juridische rol, want dan pak je gewoon de wet. Maar ik heb gewoon gezegd, dit moet. En het is een beetje discussie tussen marge nu en marge in de toekomst. Je kan wel zeggen, nou ja, nu wil ik het niet, want nu kost het me geld. Maar ik denk dat de wereld zich daar wel heen ontwikkelt. Dus als je niet meedoet, dan heb je op een gegeven moment ook, dan heb je geen toekomstbestendigheid van je bedrijf gaat eraan.
Maar als we even toch die afslag even nemen naar alleen even de puur de juridische rol. Voor je moet, hè, dus ik denk dat er veel luisteraars van ons zijn die echt in die rol zitten.
Die wet.
En daar zit gewoon een bepaalde verplichting. Wat, even heel kort, waar komt dat op neer?
Nou ja, het komt neer op de wetgeving die er op ons afkomt. Maar het ligt eraan hoe groot je bedrijf is.
Ja.
Dat je dus echt moet gaan rapporteren.
Ja.
En dan moet je dus inderdaad weten wat jouw impact is. Bijvoorbeeld op scope 1, 2 en 3. Ik weet wel niet of iedereen weet wat het is. Maakt niet uit.
Binnen de CSRD?
Binnen de CSRD heb je de CO2-doelen. Daar moet je kijken naar wat je zelf als impact maakt. Wat je als bedrijf. Daar moet je kijken naar wat je als energie koopt. En wat dat voor impact maakt.
Ja.
En je moet kijken naar wat jij inkoopt in de keten. En wat dat voor impact maakt.
Ja.
Dat moet je gewoon op een gegeven moment hebben.
Ja. En dat ligt echt wel bij legal.
Ja,
ligt dat bij finance?
Dat is een goede vraag. Het ligt finance en legal. Wij zijn nu aan het discussiëren waar het ligt.
Ja.
Want wij merken dat legal is heel goed in de wet lezen.
Ja.
Onze afdeling ESG is heel goed in het mensen aanzwengelen.
Ja.
Maar het rapporteren en cijfers ligt toch meer bij finance. Dus wij zijn nu aan het discussiëren of het toch niet bij finance ligt. Maar wat je merkt, niemand heeft een gevoel. Als ik tegen jou zeg 10.000 ton CO2,
ja,
denk je
idee.
Dan veel, weinig?
Geen idee. Het lijkt me veel, maar...
Nee, goed. Ik vind het zelf ook moeilijk, want ik zat toevallig vandaag ook zelf weer in die cijfers. Bij EBITDA heb je een gevoel, weet je wel, een bedrijf met zoveel miljoen EBITDA, denk je, oh ja.
Een percentage heb je ook wel een gevoel bij. Ja.
Ja, maar CO2 hebben we nog geen gevoel bij, dus je merkt dat mensen ook fout in cijfers niet zien.
Nee. Ik merk vanuit onze propositie
met
professionals dat het bij ons met name vanuit de financehoek op dit moment de meeste aandacht heeft.
Ja.
En dat ook de tools die wij gebruiken en ontwikkelen, met name vanuit finance, worden aangevlogen.
Ja.
Vanuit legal merk ik nog niet heel veel vraag daarop.
Oké, nou vind je interessant. Ja, wij hebben het gewoon, we doen het heel nauw samen.
Ja.
Maar het komt een beetje omdat ik natuurlijk gewoon op
alle afdelingen zit.
Ja, ik heb het daarheen getrokken. Maar ik merk nu ook wel dat ik iemand met een finance, een data-analyse-achtig typeje nodig heb.
Ja.
Omdat ESG-mensen gewoon het anders bekijken. Ze hadden bijvoorbeeld een ton in kilo's is 1000 en niet 100.000.
Ja.
Zijn geld is het 100.000, mijn mensen waren gewoon lekker bezig met de tonnen, terwijl het waren dus duizenden. Dus dan staan er 2 nullen te veel, terwijl een finance persoon zegt meteen, dat is een raar getal, dat klopt niet.
Ja.
Dus je merkt ook
dat is interessant, hè?
De mindset is gewoon anders en juristen zit vaak, maar wat moet ik? En daar heb ik dan weer moeite mee, want ik heb zoiets, wat wil ik?
Ja.
Je
bent nou, iemand zit nu te luisteren en die denkt, oh ja, shit, ESG, CSRD.
Ja.
Daar moet ik even... Waar begin je dan? Niet iedereen kan jou gaan bellen, dat is hartstikke leuk, maar dan heb je een andere taak. Dus dat moeten we niet doen. Maar als je nou iemand een tip zou moeten geven van, ja, ik moet hier...
Ja, ik zeg, ik zie nu, ik weet niet of dat... er zijn van die trends binnen trainingen van advocatenkantoren en accountscontrole, zien ze die stap nu hoog. Dus elk advocatenkantoor stuurt nu wel, heeft nu wel een seminar op dat gebied.
Ja, dus daar kan je heen gratis.
Daar kan je heen gratis, daar word je vaak voor uitgenodigd. Dus dat zal ik zeker doen.
Ga je ze daarna stalken, maar goed.
Maar als ik jou zo beluister, is dat... wellicht niet het meest sexy onderdeel. Hè?
Nee, dat is de
bovenliggende. Dat is het bovenliggende deel. Van, daar moet je aan voldoen.
Maar goed, dat is wel voor onze luisteraars.
Voor de
jurist
is dat het meest belangrijke. Als je zelf intrinsiek gemotiveerd bent en je wilt anders, dan zou ik eens gaan kijken. Wat zijn de gelijkgestemden in jouw bedrijf? En hoe kan je een setje mensen bij elkaar krijgen die gaat duwen?
Ja.
Want het is gewoon echt een kwestie van bij je bestuur gaan zitten. Nou, ik zit in het bestuur, dus dat is makkelijk. En dan gewoon zeggen, vinden we niet dat we...
dit moeten doen.
Dit moeten doen. En dan krijg je natuurlijk, geld, winst. Dat klopt. Het blijft altijd een belangenafweging. Maar je kan wel continu dat erin gooien. Dus ik probeer nu bij elk besluit te zeggen, ook hebben we ook nagedacht over de consequenties voor. Nou, dan kan ik nog steeds van tafel worden gegooid. Want we denken nou over de consequenties, over financiële impact, impact op de mensen, impact op de klanten, impact op de environment. Dus dat wordt steeds breder. En ik denk als je als jurist dat echt leuk vindt, je kan nu overal terecht, want het is natuurlijk een beetje een hot topic. Net zoals, het stukje terug was natuurlijk GDPR, alles wat de klok vroeg en nu is het allemaal CSRD.
Ja.
Maar ik denk dat je gewoon moet zoeken naar mensen die dit ook willen en dus moet gaan kijken, waar kan ik mensen bewust maken van een keuze die ze hebben en kunnen ze die anders maken?
Ja. En misschien, want voor mij hebben we tot nu toe bewust of onbewust vooral ingezoomd op de E van de ESG. Hè?
Ja, dus, duurzaamheid.
Duurzaamheid. Ik kan me trouwens voorstellen dat het ook interessant is als werkgever dat je ook positioneert en wat jongeren
graag bij
zeker onderscheidend vermogen zijn heel belangrijk.
Ja,
Dus dat is ook gewoon de business case, om het maar even zo te zeggen. Maar waar staat met name de S en de G voor? Ik begrijp, de S staat voor social en de G voor governance. Maar waar moet ik dan aan denken, bijvoorbeeld bij Vermaat?
Nou, bij Vermaat kan ik het wel goed uitleggen. Maar dus bij de S zie je dat, want ik heb recent een heleboel bedrijven naast elkaar gezet om te kijken hoe iedereen de S invult. Daar is de meeste differentiatie op. Maar wij vullen hem in als, wij hebben gezegd dat wij vinden dat wij zijn ongeveer 7000 mensen in dienst. Ja. En dat varieert
7000?
Van, ja, maar dat is ook de oproepkracht die 4 uur werkt op
dat. Ja, dat begrijp ik, maar dat is echt heel veel.
Ja, dat is echt heel veel. En dat zijn niet zo heel veel vaste mensen. Dus het zijn ook iemand die... dat is ook oproep, daar tel ik alles mee. Hè? Dus dat is ook de vakantiekracht die 3 weken seizoenswerk doet op Duinhal.
Ja.
Maar wij vinden dat... wij hebben eigenlijk gezegd, als je bij ons werkt... of eigenlijk kan iedereen bij ons werken. Want we hebben heel veel banen waar je niet een universitaire opleiding voor moet hebben gedaan. Je moet gastvrij zijn... of juist niet, je moet in de keuken kunnen werken of in de afwas. Dus wij hebben gezegd, wij willen eigenlijk mensen die wat moeilijker aan de baan komen. Noemen we dan met een afstand
tot... afstand tot de arbeidsmarkt.
Afstand tot de arbeidsmarkt is dus de officiële term. Wij noemen het social return.
Ja.
Dus wij zeggen, welke mensen kunnen wij nou aan de slag helpen? En wij hebben gezegd, binnen ons bestand moet dat een x-percentage zijn. We hebben gezegd 8. 8% van ons bestand moet dus komen uit die doelgroep.
Ja.
Nou, het is een hele diverse doelgroep. Dat kan zijn, we hebben een blinde chef... Nou, superleuk. Ik weet niet hoe die gast snijdt. Ik heb eens staan kijken, maar het is heel eng, maar hij kan het. Maar die heeft een hond. Maar een hond mag niet de keuken in.
Nee, want dan zit je met je...
met je haren in je soep. Ja. Dus hoe ga je dat dan wel doen? Of we hebben mensen die vluchtelingen in de asielzoekerscentra zitten, die mogen niks doen. Maar er is nu een nieuwe regel. Ze mogen 24 weken werken. Dus wij hebben nu die mensen in dienst. Het zijn mega gemotiveerde werknemers.
Ja.
Het zijn mensen die, misschien autistische mensen... die bij ons wel graag in de afwaskeuken werken... want dat is heel gestructureerd en dat is allemaal netjes volgens de regels. Dat zijn mensen, we hebben bijvoorbeeld bij Laplace hebben we open hiring. Daar doen we, ik kan mezelf niet indenken... maar sommige mensen durven niet te solliciteren. Vinden ze eng.
Sollicitatieangst?
Sollicitatieangst, dus wij zeggen gewoon... als je komt, mag je bij ons werken. Kom maar gewoon. En dan doen we gewoon een week proef. Lukt het niet? Nou, niet. Lukt het wel, dan heb je een baan. Wij hebben daar best wel veel mensen mee aangenomen.
Wat leuk.
Dus we eigenlijk in die categorie proberen wij te zoeken. Dus wij zitten bij de S heel erg op. Hoe kunnen wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen? En dat zijn echt mensen bij ons. En dan heb je ook nog de S in de bredere zin. Wat doe je dan voor je omgeving?
Ja.
Nou, ook daar zeggen we eigenlijk, daar steken we in op die doelgroepen. Dus wij kijken heel erg, hoe kunnen wij opleidingen bieden voor mensen die kok willen worden? Hoeft niet bij ons te zijn. We doen bijvoorbeeld heel veel met studielokalen in Amsterdam... waarin we mensen helpen die eigenlijk nooit goede voorbeelden hebben... en dus niet weten wat voor banen er zijn.
Ja.
We nemen dat soort mensen mee. Dus wij zijn heel erg daarop ingestoken.
Ja.
Maar je ziet ook mensen die bij social zeggen, ik zit in allemaal, nou, weer ik was bij dat bedrijf die dus vastgoed deed, die zeggen, wij gaan bijvoorbeeld dan allemaal groepjes zitten van de buurt om te kijken, wat doen we voor de buurt? Dus ja. Iedereen voert de S, is echt wel een groot verschil.
Ja. Wij hebben, het is wel grappig, want binnen DPA hebben we de S ingericht. Zelfde, wij helpen ook mensen met afstand tot arbeidsmarkt.
Ja.
Elk jaar, dus mijn eigen persoonlijke kindje al 5 jaar lang.
Ja.
Status 15 statushouders die we elk jaar een half jaar begeleiden naar werk.
Ja, wij doen hetzelfde.
Ja, superleuk.
Ja, ja. En ik vind dat, ja, het is heel mooi. Ja, je kan ook daar zeggen, het heeft een dubbel doel, hè. Want de krapte op de arbeidsmarkt is het ook super fijn als je gewoon meer mensen hebt. Dus daar zeggen mensen ook, Joyce, leuk dat mooie S, maar je doet het voor jezelf.
Nee, maar het is toch gewoon een hartstikke mooie win-win.
Mooi
voorbeeld kun je bij mij bedenken.
Ja, dus, en ik merk dat echt wel werkt en bij ons echt een ding is wat leeft.
Ja.
Dus dat is de S. En dan vroeg je nog de G.
Ja, nee, waar ik wel even benieuwd naar ben. Dus voor die S, hè, want ik zie ook wel eens bedrijven die dat dan allemaal breed uitmeten. Hè, dat je weer trots op dit. En we hebben weer een dagje onze handen uitgestoken. Hoe doen jullie dat?
Ja, dat vind ik ook een hele interessante. Daar hebben wij heel veel discussie over gehad. Dus formaat van huis uit deed geen reclame. Dus ik denk dat de meeste mensen het ook niet kennen. Want het is een B2B-business. En wij willen eigenlijk, als je bij ons eet, dan weet je dat niet. Dus als jij in het Van Gogh Museum zit, dan denk je, oh, wat een leuk restaurant van Van Gogh.
Ja.
Want wij willen juist dat je een unieke ervaring hebt. Dus het is altijd tailor-made. Dus formaat stond er nooit. Ja, het staat misschien onderaan het bonnetje bij de kassa, maar je ziet het in principe niet. Maar ja, inmiddels zijn we een van de grootste horecabedrijven van Nederland. Alleen niemand kent ons. Dus het begint nu wel een beetje een punt te komen dat we denken, ja, shit. Moeten we niet wat meer gaan doen?
Employer branding.
Employer branding, maar ook naar onze naar gasten, naar klanten, naar werknemers, inderdaad, naar andere stakeholders. Dus we zitten nu een beetje op een omslagpunt dat wij noemen het zelf intern de elephant behind the tree. Je wordt zo dik dat je uit achter die boom blijven staan. Maar ja.
Je ziet die willen toch.
Ja, dus wij worden toch. Dus wij worden toch gebeld van, ja, je bent een grote werkgever. Wat vind jij hiervan? Terwijl in het verleden deden wij dat nooit, want ja, wie kende ons nou? Dus wij zitten zelf een beetje op dat omslagpunt. Dus de filosofie is nu dat we met een aantal dingen naar buiten willen treden. Onze foodvisie is er één van, dat is ons ESG-beleid. Dat noemen we intern zo. Maar wij zijn nog niet helemaal uit met dat borstklopperij. Want dat vind ik zelf een beetje lastig.
Ja, dat is met die greenwashing-achtige.
Greenwashing is natuurlijk nu een ding. Daar is trouwens ook heel veel, als je dan jurist bent, nu met de autoriteit. Dat is het consument.
ACM.
Ja, maar ook de reclamecodecommissie is daar ook heel erg mee bezig. Er zijn best wel veel bedrijven op hun vingers getikt. Het is een heel moeilijke discussie.
Ja.
Dus je wil het wel laten zien. En dan merk je ook weer, dan krijg ik weer zo'n appje. Ja, je concurrent stond in de krant met dit. En ik denk, ja, dat deden we al 3 jaar. Maar wij staan dan niet in de krant. En dat voelt dan toch shit.
Ja.
Dus ik ben daar niet helemaal over uit, eigenlijk.
Nee, het is een hele dunne lijn waar je ook overheen loopt, hè?
Ja, en je wil wel de expert zijn.
En het moeten wel echte verhalen zijn. En daar gaat het om. En het moet eigenlijk... Hoe ik daar zelf naar kijk, is dat het echt intrinsieke motivatie moet zijn waarom het gebeurt. En niet omdat je een verplichting hebt of omdat je een social return verplichting hebt vanuit een aanbesteding of zo. Ja. Want
wij hebben eigenlijk voor gekozen dat meestal hopen wij, en dat lukt soms wel, soms niet, dat klanten over ons vertellen. Dus wij hebben meer gekozen voor dat een klant dan iets zegt. Ik doe dit met formaat en daarom, of dat dan blijft hangen, weet ik niet. Want nogmaals, wij deze geen grote reclamecampagne. Dus ik denk dat de meeste mensen die nu luisteren denken, formaat nooit van gehoord.
Nee, maar die gaan allemaal nu de website bekijken. Hè?
Zeker, maar er staat ook heel weinig op.
En jouw LinkedIn profiel.
Hey, om even af te maken, de G van Governance, dat zal denk ik het terrein zijn waar de meeste juristen het meeste herkenning bij hebben van oudsher.
Ja. De G van Governance is natuurlijk, was een beetje mijn oude baan. Dat is echt zorgen dat je al je policies op orde hebt. Dus dat gaat van anti-bribery tot mededingingsrecht, tot je code of conduct, tot je training op dat gebied. En dat verschilt heel erg.
Whistleblower.
Whistleblowers. En daar is natuurlijk heel veel wetgeving op de laatste tijd, ook Europees. Maar daar vind ik ook wel een heel groot verschil. Als je bij een bank werkt, of ik werk natuurlijk bij een trustkantoor, dan wordt dat opgelegd.
Ja.
Dus daar ligt een enorme nadruk op governance. Dus één grote, dan is de G, denk je, grootste element.
Ja.
Bij formaat is dat veel minder.
Ja.
Dus ja, we hebben een code of conduct, maar we hebben een afwasser die dat ding niet eens kan lezen. Dus bij ons gaat alles met filmpjes en kwartetspellen. En dus mijn compliance afdeling maakt kwartetspellen over voedselveiligheid, die liggen bij teamoverleg.
Ja. Ja.
Terwijl bij TMF hadden we een online e-learning. Ja. En als je die niet deed, ging je laptop uit.
Ja.
Het is natuurlijk een heel
ander verhaal.
Ik durf anders
te moet je aanpassen aan de omgeving. En dat is denk ik dan ook een tip voor de luisteraars. Dat afhankelijk van het bedrijf waar je in zit, moet je dus kijken wat landt wel en wat landt niet bij jouw mensen.
Nee, klopt. Maar ik denk wel dat de G van oudsher het stukje van ESG is wat het meest bij de bedrijfsjurist ligt.
Ja.
Omdat daar natuurlijk gewoon wordt gezegd, joh, regel het.
Ja.
En compliance natuurlijk ook. Hebben sommige
compliance. Ja.
En ik, toen wij elkaar telefonisch spraken, Joyce, ja. Toen, en dat vond ik onwijs leuk om te horen, dus daar wil ik graag nog even over hebben. Jullie hebben best wel echt hele toffe innovaties gedaan om die food waste, zullen we zeggen, ja. onder controle. Kan je ons even benemen in een aantal? Want ik denk dat ik vond het zelf onwijs leuk en ik zou het graag ook willen delen met luisteraars.
Nee, we hebben misschien een aantal dingen. We hebben dus veel, misschien moet ik het even goed zeggen. We hebben dus een aantal doelen in de S. Dat is diversiteit, inclusiviteit. Daar hebben we het net over gehad. We hebben doelen op, dat noemen we dan product. Dus dat zit meer op de E. Daar doen wij dingen over inkoop. Kan ik zo nog wat over vertellen. En over gezondheid. En dan doen we dingen op de planeet. En daar gaat het met name over food waste en over CO2. Ja, food waste is natuurlijk een heel aansprekend voorbeeld. Want niemand kan tegen food waste zijn. Het was vroeger al dat je moeder zei, arme kindjes in Afrika, als je bord niet leeg had. Ja. Het is CO2-verspilling, want iets is gemaakt en je gooit het weg. Het is geldverspilling, ja. Dus het is ook nog eens bedrijfswinst als je het goed voor elkaar krijgt. Dus food waste, daar kan je eigenlijk gewoon bijna niet tegen zijn. Dus wij zijn op een gegeven moment gaan kijken, wat gaan we dan doen? Want ik kan je voorstellen, je hebt een enorm buffet staan met dingen, iedereen komt langs. Ja, en dan aan het einde van de lunch, dan flik je de helft weg. Of aan het einde van het event. Nou, hoe ga je dat dan regelen? Want je mag het vaak niet meer weggeven. Want ik dacht eerst, ja, dan geven we dan toch aan het leger er zelfs, weet ik veel. Maar dat kan niet, want dat is weer voedselveiligheid. Dus leuk dat ik ze allebei heb. Maar wij zijn nu gaan kijken naar een aantal dingen. Eén, afspraken met je opdrachtgevers. Dus nou, ik kan jezelf wel voorstellen, ik ben grote klant. Die zegt, ik wil een buffet hebben staan van 12 tot 2. Iedereen op lunchen. Maar om 2 uur moet het ook volstaan. Want het ziet natuurlijk lullig uit als je om 2 uur komt en dan liggen 3 bammetjes en 1 glaasje sap en een smoothie. Ja. En het ziet er gewoon niet uit. Dus moet de hele tijd, nou, dat betekent dus dat je om 2 uur alles weggooit. En wat wij nu hebben gedaan is, dan zeggen we in overleg met de opdrachtgevers, dan gooien we er een bordje neer en zeggen we, hey, we maken met alle liefde dit broodje voor je. Maar het staat er nu niet meer in het kader van food waste. Nou, kan je nog steeds wat van vinden. Want de mensen die om 2 uur komen zijn waarschijnlijk degene die toch al te laat zijn. Die rennen langs dat buffet. En
die willen snel wat meepakken.
Die willen snel wat mee. Die balen dat wij dat op moeten smeren. En die lezen dat bordje niet. Nou goed, dat proberen we. We hebben hele slimme prullenbakken. Ik denk dat jij dat we het daarover hebben gehad.
Ja, dat vond ik wel leuk.
Ja. Oké, wij gooien heel veel weg.
En wat de slimme prullenbak.
De slimme prullenbak. Ja, een mooi verhaal. Reclame voor Orbis. Luister goed. Je hebt meerdere systemen hoor. Maar Orbis is eigenlijk een kliko. Die staat op een weegschaal met een camera daarboven. Dus als je er iets ingooit, dan weegt hij hoeveel je erin gooit. En de camera, die moet je dan even tikje opgeven. Die ziet wat je erin gooit. Ja. En daar zit AI achter dat programma. En die kijkt, okay, wat flikkeren we weg? Is dat een snijplank? Dus die zitten, weet ik veel, komkommerschilletjes. Hadden we toch niet meer mee eens gekund. Of tomatenkroontjes. Of is het een rijstbak? Komt het uit de keuken? Of komt het van het buffet? Want het is een mooie schaal. En dan gaat hij dus kijken. Hé, dat is grappig. Op woensdag flikken wij altijd ontzettend veel kilo komkommer weg. Nou, dan moeten we of dinsdag komkommersoep hebben. Of maandag minder komkommers inkopen. Of tegen de chef zeggen dat hij beter moet snijden. Want hij snijdt blijkbaar de helft van zijn komkommers niet goed af. Dus we kunnen op basis van wat erin wordt gegooid best wel veel doen. En nou, dat zetten we allemaal in grafiekjes en dat aggregeren we allemaal. Maar wat je eigenlijk merkt, die foto's. Onze chefs en onze horecamanagers kijken naar die foto's en die zien gewoon bakken met eten, zie je gewoon zo in de prullenbak verdwijnen. Nou, dat geeft echt, dat is echt wel een eye-opener. En mensen gaan dan dus echt denken, wat kan ik doen? En het werkt niet altijd, hè? Maar tot nu toe merken we dat we daar gemiddeld, ligt er aan een grote locatie, kunnen we zelfs 60% minder verspinning doen. Ja. Gemiddeld is het 27%.
Ja.
En dat hadden wij op 25 proeflocaties, hebben we nu op 100 staan.
Ja.
En we zijn aan het kijken hoe dat ons bevalt.
Nu naar 100 en jullie hebben 700 locaties in Nederland, zei je dat?
Ja, nee, 500.
500.
Ja, dus we hebben 400 zoveel dan nog wat in Frankrijk en Duitsland. Dus we zijn aan het kijken of we het overal kunnen doen. Ik weet niet of dat lukt, of dat we een roterend systeem maken. Want je merkt, het is een beetje zoals met, als je zelf wil afvallen, dan doe je een afvalapp. Dan ga je eten meten een week. Nou, dan gaat allemaal hartstikke goed en dan vergeet je het weer. Dus met dit ook een beetje. Je moet er echt wel gefocust op blijven. Ja. Dus dan krijg je natuurlijk dat je teampjes aanstelt. Je hebt Waste Warriors.
Nou, en keuzes maken.
Waste Champions.
Ja, je hebt alles wat je erbij kan trekken. Ga je erbij
Waste Champion of the Month.
Ja, precies. Prijzen uitreiken. Je gaat zorgen dat je challenges hebt. We hebben er wel over gehad. Maar we hebben het nog niet gedaan. Vinden we wel leuk dat we tegen het bestuur ook gingen zeggen. Ja, jullie hebben ook een challenge. Dus je mag een week lang moet je minder CO2 doen. Ja. Ga er maar over vloggen.
Ja.
Dus dan mag onze directeur niet meer in zijn grote auto. Maar dan moet hij met de trein naar kantoor. Want anders haalt hij zijn budget niet. Ja, dat is wat we doen op...
Dit weet hij al, of gaat hij dit horen via de podcast?
Gaat dit horen via de podcast.
Ik heb nieuws voor je.
Nee, we zitten hier over te denken of het echt haalbaar is, dus dat is leuk. Maar we hebben best wel veel van dit soort dingen. Dus we zijn ook bezig met CO2 berekenen per gerecht. Dus dan staat er gewoon naast je gerecht hoeveel CO2 het is. Nou, nogmaals, ik denk dat niemand het iets zegt, hoeveel kilo CO2 iets is of het veel of weinig is.
Nee.
Maar zeg gewoon, dit is 5 ritjes naar Parijs.
Maar het is gewoon bewustwording, daar begint het mee natuurlijk.
Dus het begint met bewustwording, alleen wat je merkt is in onze business gewoon lastig. Want je wil gewoon lunchen, dan ga je niet een uitgebreid bordje lezen. En tegenwoordig heeft elke menukaart wel een heel verhaal.
Ja.
Ik lees ze nu allemaal omdat ik er nu helemaal in zit. Nee. Maar ik snap dat een gemiddelde jurist die uit eten gaat niet gaat lezen waar zijn koe vandaan komt of...
Nee, dat is natuurlijk... Weet ik, hoe
nou ja, nu nog niet, maar misschien over een paar... Het heeft allemaal met bewustwording te maken.
Nee, het gaat natuurlijk komen, net zoals de nutriëntscore voor gezondheid. Dat is natuurlijk nu ook nog een beetje vaag, maar dat gaat wel komen.
Ja, het begint echt een foodprogramma te worden nu, hè?
Dus, ja, sorry, maar toch een beetje foodie geworden.
Meer dan je denkt misschien, onderaf. We hadden het vorige week ook al over hoe snel dat gaat.
Ja, dat gaat snel.
En soms heb je ook gewoon wel zin in zo'n zijsbroodje.
Precies.
En dan is het ook prima.
En je mag ook de guilty pleasure noemen wij dat.
Zeker. Guilty pleasure.
Die mag.
Ja.
Nou, we zijn ook vlak voor het weekend. Dus dat is meestal ook toch waar de guilty pleasures... Dan gaat toch de fles wijn weer open op vrijdagavond... waar natuurlijk een hoop suikers in zitten en dergelijke. Maar
ook niet zo goed, nee.
Nee, maar ja, goed. Such is life.
Ja.
Joyce, zijn er nog dingen waarvan jij zegt... Nou, die moet ik wel even delen... want we zitten nu op 35 minuten, zag ik.
Dus, zie je, we gaan alweer veel te
lang. Ja, we gaan richting afronding.
Ja.
Nee, het enige wat ik wil zeggen, als je jurist bent en je wil niet meer doen dan recht, zorg dan gewoon dat je wat mensen bij elkaar... en ga gewoon kijken wat je kan doen. Ga het gewoon doen. Want je kan wel gaan zitten bedenken en zitten becijferen en weet ik wat. Wij merken vaak, dat is het leuke van werken, vind ik, in het bedrijf waar ik werk. De mensen bij ons rennen kant A op. En dan denk ik, oh shit, was fout. En dan rennen ze naar B. Op mijn vorige bedrijf gingen we veel meer plannen en bedenken. We waren een half jaar later en dan kwamen we er ook achter dat A niet werkte.
Ja.
Terwijl, ga het gewoon doen. En ja, het is ook niet allemaal, laat je ook niet verlammen door de mensen die zeggen het helpt toch niet of we weten niet wat helpt. Alle beetjes helpen. Probeer het gewoon.
Ja.
Dus dat zou wel mijn tip zijn.
Nou, superleuk.
Helpt die?
Ja, ik denk het wel.
Niet echt voor de bedrijfsjurist.
Jawel, ook natuurlijk wel, want iedereen heeft daar zijn rol in.
Ja.
En uiteindelijk heb je gewoon, kan jij ook zelf in je eentje toch het verschil maken.
Ja,
ja. En dit is typisch een onderwerp waar je als jurist... kunt zeggen, nou, ik hou het heel beperkt. Ik beperk me tot de wet en regelgeving. En je kunt met net zo veel recht zeggen... hey, ik ga daar ook een aantal andere dingen in doen.
Ja, en als jurist heb je toch vaak ook een beetje die ethische rol. Hè? Dat je wordt, dat je degene bent die een beetje het geweten is en moraliteit. En dat kan je ook met ESG doen. Je hoeft geen activist te zijn. Nee. Maar ik had ook wel af en toe een keer roepen... hebben we hier aan gedacht? En wat is de impact op?
Ja.
En kijken wat er gebeurt.
Ja. Ja. Nou, onwijs veel dank, Joyce. Ja.
Graag gedaan.
Echt verhelderend en ook, ik denk, voor iedereen, in ieder geval voor mij en Anton Pieter, heel verhelderend. Ik denk ook voor onze luisteraars.
Dus ik hoop het.
Nogmaals veel dank. Anton Pieter, jij ook wederom veel dank voor deze enerverende aflevering weer.
U ook, meneer Geloof.
Lieve luisteraars, jullie ook dank wederom voor het luisteren. Bevalt deze podcastje, geef hem dan 5 sterren, volg hem en tip je vrienden erover en je familie. Wij horen jullie graag weer, of luisteren jullie graag weer de volgende keer. Nogmaals dank en tot een volgende keer.